1 Korinthe 8. Boven dit hoofdstuk zou je kunnen zetten de tekst dat het koninkrijk der hemelen niet bestaat uit eten en drinken, maar uit rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want hij die de Heilige Geest daardoor dient, is welgevallig voor God en mensen. En hier gaat het over eten en over kennis. En hij zegt dat we allemaal kennis hebben, namelijk van de Heer Jezus, en ook theologische kennis van God. En hij zegt, de kennis blaast op, maar liefde bouwt op. Dat wil zeggen, kennis maakt hoogmoedig. Als je alleen maar lege intellectuele kennis hebt, dan word je hoogmoedig. En schijnbaar was het nodig om dat aan de Korintiërs te zeggen. Want Korintiërs waren Grieken. En Grieken, dat waren filosofen in het algemeen. Dat was in Handelingen al zo. Op de Areopagus, waar je de Epicurius en de Stoïcijnen had. En daarom zegt hij ook in vers 2, als iemand meent kennis te hebben, dan weet hij nog niet zoals hij moet kennen. En hij legt in dit hoofdstuk een van die dingen uit die je dan nog niet weet, terwijl je denkt een hoop te weten. En de liefde bouwt op. En in vers 3 zegt hij daarom ook, als iemand God lief heeft, die wordt door hem gekend. Je zou eventueel kunnen zeggen erkend. En dan gaat hij verder in vers 4, dat er geen God is dan één. En dus ook geen afgod. Dat wil zeggen voor ons die kennis bezitten. Met andere woorden, als je vlees eet in een afgodentempel, dan weet je dat het gewoon vlees is. Maar een zwakke broeder, die als hij daar eet, dan denkt hij dat hij een offer aan de afgoden brengt. En dat is dus het onderscheid van kennis dat vele christenen bezaten in die tijd al. Maar er waren zwakken, die worden hier zwakken genoemd, die dat niet konden onderscheiden en die werden dus in hun geweten verontreinigd. En Paulus zegt in vers 5, er zijn inderdaad vele goden en vele heren, en daar bedoelt hij demonen mee. Die mensen willen beïnvloeden. En de zwakken dus hier, die werden afgeleid van het rechte pad. Door die boze geesten. En daarom is het zo belangrijk dat je kennis bezit. Want dan kan je onderscheid maken. Anders zou je immers helemaal geen vlees kunnen eten. En in deze tijd gebeurde het erg veel dat je vlees at in een afgodentempel. Christenheid staat hier aan het begin. En het is niet zoals in onze tijd dat je een stukje vlees bij Albert Heijn gaat halen en dat je dat thuis bereidt. Natuurlijk werd dat ook wel gedaan, maar vaak werd gezamenlijke maaltijden opgediend in afgodentempels. En dan zegt hij in vers 6, wij hebben maar één God en Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem. Het is de zaak is even interessant dat hier staat, Eén God en Vader, of één God de Vader, uit wie alle dingen zijn. Uit. Dat is erg belangrijk, want er zijn christenen, en dat begon bij de filosofen van de katholieke kerk, die beweerden dat God alles uit het niets heeft geschapen, maar uit niets komt niets. En hier in vers 6 staat dus duidelijk dat alle dingen uit hem zijn. Hoe dat kan, dat weten we natuurlijk niet. God is de schepper, er staat ook ergens waar niet was. Daar sprak hij en er was. Maar dat wil niet zeggen dat de dingen uit het niets komen. Dat is een theologisch misverstand. En een filosofische onmogelijkheid. En dan zegt hij in vers 7, niet alle hebben de kennis. Want sommigen door gewoonte tot nu toe eten van een afgod als een afgodenoffer. En hun geweten, omdat het zwak is, wordt verontreinigd. En dan zegt hij in vers 8 dat eten zal ons niet bij God aanbevelen. En daarom zette ik ook boven dit hoofdstuk dat eten en drinken, of dat het koninkrijk niet gekenschetst wordt door eten en drinken. maar nogmaals door rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. Want als je de Heilige Geest dient met die dingen, dan ben je wel aangenaam voor God en mensen. En dan legt hij ook uit in vers 8, als je nou eet of niet eet, het maakt weinig verschil. Wanneer we niet eten, dan komen we niet tekort of zijn we niet minder. En wanneer we wel eten, zijn we niet meer. En dan gaat hij verder om uit te leggen dat onze volmacht, zou je kunnen zeggen, niet tot een aanstoot voor de zwakke moet worden. Want als een zwakke ziet dat ik eet in een afgodentempel en dat ik daar aan lig, dan zijn zwakke geweten zal hem opbouwen als afgodendienaar. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan zegt hij in vers 11, de zwakke die gaat te gronden hieraan door uw kennis. En daarin zondig je zelfs tegen iemand voor wie de Heer Jezus gestorven is. En dan zegt hij in vers 13, als eten mijn broeder ten val brengt. Een oude vertaling heeft ergerd, maar dat betekent ten val brengen. Dan zal ik tot in de eeuwigheid geen vlees eten. Omdat ik mijn broeder niet ten val breng. Dan wil ik hier wel een aantekening bij zetten in onze tijd van verdeeldheid, waar veel christenen in allerlei groepen verdeeld zijn. En een praktisch voorbeeld is dat als je iemand kent die mede-christen is, en je gaat naar een restaurant of je nodigt hem uit, dan ga je niet, en hij is alcoholist, dan ga je niet voor zijn neus een wijntje drinken of sterke drank. Want dan bouw je hem op om daar een afgod van te maken. Maar dat Paulus die zegt, dan eet ik geen vlees tot in de eeuwigheid, dat heeft hij ook niet letterlijk bedoeld, want dat is, ja, zou de hele eeuwigheid zijn. Maar daar bedoelt hij in de eerste plaats mee dat je niet voor de neus van je medegelovigen dit doet. En in die tijd was dat erg belangrijk, omdat christenen moesten zich afzonderen van de wereld. Maar niet letterlijk. Je kon dus in een afgodentempel gaan en eten, omdat je die kennis bezat. Maar niet als een medebroeder je daar zag. En verder wil ik erover zeggen dat in vele groepen er vele verschillende meningen zijn. De ene groep, daar moet je een baard. De andere groep, mag je geen baard. Bij de ene groep mag je geen wijn drinken. De andere ziet het niet als kwaad. Dan mag je wel een beetje wijn drinken. In landen als Frankrijk worden kleine kinderen zelfs met wijn opgebracht, groeien op met wijn aan tafel. Dit is dus allemaal betrekkelijk, maar de hoofdgedachte is dat je iemand die zwak is, dat je die niet ten val brengt. In welk opzicht ook, het zijn muziek of wat dan ook. En dat was dan 1 Korinthe 8.